Zojuist hebben wij woorden gehoord uit Colossens hoofdstuk 2, waar de apostel Paulus zijn lezers, zijn wij vandaag, waarschuwt voor al die menselijke filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld, want wij zouden geleid worden naar Christus, staat er, letterlijk. En dat is precies de essentie van wat naar Bijbelse maatstaven zou heten het christendom. Ik geloof niet dat het woord in de Bijbel voorkomt, maar je moet er toch wat mee. Dat wil zeggen, christendom ontleent haar naam aan die van Christus, de titel van de Heer Jezus. En de Bijbelse boodschap, alles wat de Bijbel ons leert, wijst ons altijd op hem. Dat is wat hier staat, dat is wat de apostel hier zegt. Dat zijn niet zijn eerste woorden, overigens. Ook niet zijn laatste, maar het verandert nooit. Het is dit. En dat is wat ons onderscheidt. Ja, eigenlijk mag ik dat zo niet formuleren. Dat is het probleem met dit soort dingen. Ik wil zeggen, dat is wat ons onderscheidt van alle andere godsdiensten. Maar u weet wat ik daar dan toch altijd over zeg. Er is geen enkele reden om ons te vergelijken met welke godsdienst dan ook. Want wij zijn niet godsdienstig. Dat is nou juist waar wij van verlost zijn, namelijk. Daarom acht ik het ook een belangrijk item. Al moet ik meteen toegeven dat we er nooit van afkomen van het idee, want men gebruikt het woord religie of godsdienst ook voor geloof. En in onze taal is het ook synoniem. En ik merk het vaak ook bij de ondertiteling op televisie, dat men ze hebben het over religion en ze vertalen het met geloof. En andersom gebeurt trouwens ook. Maar het zijn twee tegengestelde begrippen. En er is nog zo'n begrip waar ik langzamerhand allergisch voor geworden ben. Daar krijg ik uitslag van langzamerhand. Dat is van het idee van onze joods-christelijke cultuur. Ja, sorry, het is of joods of het is christelijk, maar niet joods-christelijk. Echt niet. Want de joden moeten niks hebben van Christus. Toch? En degene naar wie wij gericht zouden worden, geleid zouden worden, naar Christus, wordt door hen beschouwd als een misdadiger. Dat is nog te net de term. Ik ga er liever niet dieper op in. Maar soms denk ik, ik zou ze eens moeten voorlezen uit het Talmud wat niet gaat, want dan moet het eerst vertaald worden en dan hebben we daar weer problemen mee. Maar je zou je wezenloos schrikken wat je daarin tegenkomt. In de Joodse traditie in het algemeen, officieel over de Heer Jezus en hoe daar over hem geleerd wordt, officieel. Dat niet iedereen en ook niet elke Jood dat erg serieus neemt, dat weet ik ook wel. Maar dat is het kenmerk van alle religie. Dat wil zeggen, als je het echt serieus neemt, ga je er sowieso al veel te vroeg aan dood. Dus doe maar weer. Maar wij zijn niet joods-christelijk, we zijn christelijk. En als u die niet begrijpt, och, ik wil er best een keer op ingaan. Ik heb ermee in mijn handen gestaan met een artikel. Dan zal ik dat nou eens in de circulaire zetten, maar toch maar niet. Toch maar niet. Je schiet er ook niks mee op trouwens. Heb ik maar zo bedacht, wat maakt het ook eigenlijk uit. Laat het maar zitten. Maar wat ik u wel probeer voor te houden natuurlijk, is dat wij geleid zouden moeten, vervoerd of hoe dat maar heten mag, geleid zouden moeten worden naar Christus. En niet naar filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld. Het zijn nog redelijk nette termen, want in Efeze heet dat alle leerstellige stroming, bedriegerij der mensen door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Dat is Efeze 4 vers 14. Dat is officieel het parallelle schriftgedeelte, om zo te zeggen. Want Efeze en Colossense worden nou eenmaal traditioneel naast elkaar gelegd, omdat ze min of meer een gelijksoortige uiteenzetting zijn, dus een gelijksoortige opbouw hebben, enzovoorts. Niet dat ik het daarover wilde hebben. Maar kijk, in Colossense 2 staat, wij moeten geleid worden naar Christus, in wie al de volheid de Godheid lichamelijk woont. En in Efeze 4 heet het de waarheid. We zouden namelijk, volgende woorden, namelijk vers 15 van Efeze 4, de waarheid betrachten, dragen en daarmee praktiseren. De waarheid, dat is nou net het hele punt. Ik moet u zeggen, dat is het thema wat ik de hele zomer, met name in de tent, ook altijd tegenkom. En waar ook altijd wel wat over te doen is. Want men denkt over het algemeen dat evangelisatie de propaganda is voor een of ander middel of een of ander, wat moet je zeggen, voor allerlei zaken, snuisterijen, waar een mens om verlegen zou zitten. En het is zo goed voor je, het is het evangelisch net haarlemmer olie, zal ik maar zeggen. Als je wat mankeert, kan niet schelen wat, al was het zelfs geld, dan moet je het evangelie hebben, dan moet je tot geloof komen, of je bekeren tot het christendom, of weet je veel wat, want dat is wat je nodig hebt. En ik hoor het veel. Ook in onze tent, ja, hoor ik het ook voorbij komen. Ook in de prediking, dat komt ook voorbij. Maar ik moet u zeggen, dat is zo niet. De Bijbelse boodschap is in niet één waar de Heer zegt, laat mij toe in je leven, dan zal ik er wat van maken. Het is precies het tegenovergestelde. Dat is nou net de essentie van alles wat in de Bijbel staat. Het is altijd precies andersom dan wat de mens denkt. En religie is altijd dat het gaat om wat de mens nodig heeft. De mens heeft die God erbij nodig enzovoort. En die God moet te vriend gehouden worden of te vriend gemaakt worden of weet je veel wat. Daar moet je wat voor doen, moet je wat voor over hebben, moet je allerlei eisen voldoen, verplichtingen nakomen enzovoorts. En zijn naam veel noemen en wat het maar was allemaal. En dan doet hij wat terug voor je. Als hij wil, want je kan nooit van die God op aan. Van geen enkele namelijk. Toch? Inshallah. Daarom ben ik ook altijd wat huiveren voor als God het wil. Ik weet nooit wat men er echt mee bedoelt. Toch? Nou ja, als Allah het wil, dat vertalen ze ook met als God het wil. Maar doe maar. Een hoogst onbetrouwbare figuur is dat hoor, moet ik je zeggen. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Kijk, gewoon vanuit de Bijbel kom ik terecht, nou kom ik terecht, begin ik gewoon, omdat het begin van het seizoen is, begin ik gewoon vooraan. Dat is in Romeinen, de eerste brief in het Nieuwe Testament. Romeinen, hoofdstuk 1, vers 1. Waar Paulus zich aan ons voorstelt. Nou ja, hij is geïntroduceerd natuurlijk in Handelingen. Voorgaande Bijbelboek. Maar hier is hij aan het schrijven. En hij stelt zich voor als dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, het is een roeping, en hij is afgezonderd, dat is zijn beroep dan, hè? Hij is afgezonderd tot, dat is niks anders dan gewijd aan, beperkt tot, kan ook, afgezonderd, apart gezet voor een bepaalde bediening. Je moet er ook niet al te zwaar aan tillen aan dat soort dingen. Want ja, sommigen zijn afgezonderd om auto's te repareren of fietsen. Fietsen doet het altijd beter. Maar goed, weet je wel wat, het is al, iemands identiteit werd vroeger tenminste bepaald door zijn beroep in de eerste plaats. Dat is nu al lang niet meer zo. Het beroep fluctueert tegenwoordig. Dat verandert per dag. En het is niet iemands identiteit meer naar het schijnt. Het is alleen maar wat hij doet. Om aan de kost te komen. Want identiteit, dat is een raar ding. Daar gaat Brussel over. Maar dat, eigenlijk Parijs. Maar dat is langer terug. Laat ik u daar niet mee lastigvallen met dit soort dingen nu. Maar van oudsher, kijk, in de oude boeken die ooit van mijn vader waren, als het hele oude zijn, dan staat er een stempel voorin met rode inkt, waar hij dat vandaan gehad heeft, weet ik niet, met rode inkt, J.B. Klein-Hanenveld, evangelist, staat er dan onder. En ik heb ooit wel eens een visitekaartje van hem gezien, van toen hij nog 19 was of zoiets hoor. Maar goed, en daar stond er op JB. Dat beetje was omdat zijn oudste broer heet ook J. Johannes namelijk, oom Jo. Was dat hier uit het harde, in de laatste jaren van zijn leven althans. En hij heette Jacob, dus het werd J met een klein beetje erachter. Dus was JB. Chic hoor, JB. Maar goed, JB, Kleinhavond. En er stond op de visitekaartje reizend evangelist. Achteraf heb ik gezien dat al ver daarvoor broeder dokter J. Kits dat op zijn visitekaartje ook had staan. Achteraf, maar goed. Reizend evangelist, rondtrekkend namelijk. Maar dat is wel degelijk iemand zijn identiteit. Dat is wat hij doet, dat is wat hij is. In de praktijk. Want ja, al het andere is theorie. Hè? Mensen die op zoek zijn naar een identiteit hebben er geen een. Dan komt dat ze geen klap uitvoeren. Ze zijn immers op zoek naar iets. Ze weten het niet en willen zich niet identificeren met het werk wat ze leveren. Waarschijnlijk schamen ze zich ervoor. Dus dan heb je echt een probleem. Maar in de Himalaya kun je die dingen niet oplossen. Kun je dat niet vinden. Hè? Maar toen maar. Maar Paulus is dus afgezonden tot het evangelie van God. Dat wil zeggen dat waar evangelie betekent dat het één boodschap betreft. Dat het zijn bediening is, zijn roeping is om die boodschap bekend te maken, te prediken. Dit is het. Moeilijker is je niet. Hè? Dit is wat het is. En het heet evangelie, dat heb ik u ook al eens verteld. Het heet evangelie, de vertalers hebben het niet vertaald, althans die van de Statenvertaling niet. Die hebben het Griekse woord laten staan, omdat ze vonden dat er geen goed Nederlands woord voor was. En daar hebben ze gelijk in, want zelfs een vertaling met blijde boodschap is niet correct. Dat heb ik u wel eens uitgelegd. Ja, of via het Grieks misschien dat toch goed is, dat weet ik niet. Maar je moet altijd even terug helemaal naar het Hebreeuws, naar het Oude Testament. En dan is de betekenis dat het is een, weliswaar een boodschap, maar één waarop gewacht werd. Eén die te verwachten was. Het is dus de boodschap dat het kind geboren is, want er zat men 9 maanden minstens op te wachten, met zekerheid, op die boodschap. Dan moest iets gebeuren. Dat is wat het is. En het is ook de mededeling, in het Oude Testament is de mededeling dat Saul is overleden. Nou ja, overleden. Maar goed, dat was hij. Maar daar zaten wij al tientallen jaren op te wachten, als u mij vraagt. Oké, niet tientallen jaren, maar dan toch al heel lang. Minstens sinds de zalving van David. Toch? En vertaal het dan niet met blijde boodschap. Dat hebben de vertalers trouwens ook niet gedaan. En David was er trouwens ook helemaal niet blij mee. Integendeel. Het was helemaal geen blijde boodschap. Maar het was wel een boodschap die verwacht mocht worden. En die ook zeker door David verwacht werd. Want of het reden is toch blijdschap? Ja, dat is het punt niet, want dat is niet de betekenis van de term. En dat blijkt hier ook, want ook Paulus hier, die dit schrijft, vult het meteen aan. De vertalers hebben het meteen, omdat het allemaal lange zinnen worden, anders tussen haakjes gezet. Dan staat er het welke hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Maar eigenlijk had hij dat ook achterwege kunnen laten, want evangelie is per definitie iets dat tevoren beloofd is. Hebben jullie dat nog? En of het een blijde boodschap is? Ja, heden verkondig ik je grote blijdschap. Dat is met kerst, dat is Lucas 2. Maar dat was niet eens de boodschap van de opstanding van Christus. Dat was de geboorte van de Heer Jezus. Die eraan vooraf moest gaan, uiteraard. Dus waar men eventueel ook op zou moeten wachten. Dat is juist, ja. Maar niettemin, de betekenis van dat woord evangelie, bazar, bezer in het Hebreeuws, is een boodschap die verwacht mocht worden. Want, en dat is een belangrijk gegeven dat wij gemakkelijk uit beeld verliezen, God volvoert een werk in de loop van de geschiedenis, ongeacht of u ervan weet of niet, en ook ongeacht of u er betrokken bij bent of niet. Dat is de strekking van het boek Prediker, met name van het eerste hoofdstuk al, meen ik, waar iets staat als: God doet zijn werk en een mens kan er niks aan toedoen of hij kan er niks aan afdoen. Dat is een populair vers in reformatorische kring, omdat het gebruikt wordt tot onderbouwing van de leer van de uitverkiezing. Zo van: je kan toch niks bijdragen aan je zaligheid of aan je behoud, want het staat in de Prediker. Daar staat: je kan er niks aan toedoen en je kan er niks aan afdoen. Maar ja, het probleem in die kring is dat men inderdaad denkt dat al wat God doet slechts betrekking heeft op de behoudenis, de zaligheid van de mens. En men stelt dus hoe dan ook toch weer de mens centraal. Ook al zegt men: nee, God moet het allemaal doen. Maar wat moet hij dan doen? Ja, iets met betrekking tot de mens, daar gaat het over. Dat is altijd het bekende probleem, de bekende fout. Ik zeg het wat grof misschien, maar ja, je moet het toch een keer scherp zeggen. Zo, de apostel zegt het net zo scherp. En de prediker zegt het ook net zo scherp. God doet zijn werk en dat is het dan. En wat hij doet op dit moment, ja, het hangt er vanaf op welke fase van zijn werk wij in onze dagen ons bevinden. Zie. En wat Paulus betreft, hij zegt dat hij is afgezonden tot het evangelie van God. Dat is een boodschap die te verwachten was, want het is tevoren aangekondigd. Hij had het beloofd door zijn profeten, meervoud, in de heilige schriften, meervoud. Dat zijn dus de oud-testamentische geschriften, waarna in mijn Bijbel 3 regels eronder staan van tekstverwijzingen. Je moet het toch ergens kunnen vinden in het Oude Testament, heeft mijn gedachte. We krijgen 3 regels tekstverwijzingen. Ik ga me er nu niet mee bezighouden. Maar inderdaad, het Oude Testament is Oude Testament omdat het vol staat met beloften die vervuld zijn geworden, of althans waarmee een begin gemaakt is in de opstanding van Christus. En dat is ook waarom het Oude Testament nou eenmaal zo heet. Het Oude Testament. Beloften die vervuld zijn in de opstanding van Christus. Leest u maar even mee. Ik neem de draad weer op in vers 1. Afgezonden tot het evangelie van God, comma, van zijn zoon. Want die zin tussen haakjes slaakt dan nu dan over, hè. Dit is de hoofdzin. Afgezonden tot het evangelie van God. Dat is een boodschap die van God afkomstig is en die betrekking heeft op, dan wel handelt over zijn zoon, over de zoon van God, waaruit blijkt dus dat die zoon van God het specifieke onderwerp is van de blijde boodschap, van het evangelie. Of zullen we zeggen gewoon van de beloften Gods uit het Oude Testament. Wat had God beloofd in het Oude Testament, in al die schriftplaatsen en veel meer dan die hier vermeld werden, de komst van die zoon. Dan loop je meteen tegen een zeer groot probleem op, theologisch probleem, dat u misschien niet hebt, maar als je iets met christendom van doen hebt, dan loop je tegen dat probleem op. Want wat staat er dan over die zoon? Wie is dan die zoon? Wat is dat voor iemand? Dan staat er in de eerste plaats, ja, in een tussenzin, staat er: die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is 1. Maar ja, daar kan niemand meer wat schelen, want we hebben de Franse Revolutie achter ons. En sindsdien maakt het niemand meer wat uit van wie die afstamt. Dat weet u toch, hè? Het handvest van de rechten van de mens is op dit idee gebaseerd. Dat de rechten van de mens namelijk niet overgeleverd worden, niet erfelijk zijn. En dat niemand op grond van zijn afstamming of afkomst een bevoorrechte positie zou mogen innemen. En ook niet andersom. Ook niet een achtergestelde positie. Dat is niet algemeen bekend, dat hebben we vergeten. Maar dat is het idee van het handvest van de rechten van de mens. Dat is in het Frans, dat komt daar vandaan. Dat is waarbij men God heeft afgeschaft officieel. En daarbij ook alle andere gezag wat er van nature eventueel zou zijn. En daarom roepen we sindsdien dat alle mensen gelijk zijn. Égalité. Tot vandaag geldt dat. Ja. Dat is wat onze wereld bepaalt. Dat was de Franse revolutie. Vandaar dat wij in Nederland van doen hadden. Maar dat is ook alweer uit ons woordenboek geschat. Wij hebben in lange tijd in Nederland een politieke partij gehad. Die heette de Anti-Revolutionaire Partij. Ze hebben mij nooit uitgelegd tegen welke revolutie ze eigenlijk waren. Ik heb lang gedacht dat het was tegen de Russische. Wij wisten niet anders dan revolutie. Dat is de communistische, de bolsjewistische revolutie in 1918 of zoiets. 1917 wist ik veel. Maar goed. Maar het kan niet, want het hele begrip anti-revolutionair, dat stamt van ver daarvoor. Uit de dagen van Groen van Prinster en zo, en Kuiper en hoe ze maar heten mogen. Maar het was nog verder terug eigenlijk. Het begint al bij Da Costa trouwens. Maar uit de stand uit de Franse revolutie waar men tegen was. Omdat men daar vaststelde van geen macht boven ons, boven niemand enzovoorts. Afschaffing van alle autoriteit en dat was het dan. Dus sindsdien is de democratie ingevoerd. Zijn man en vrouw gelijkgesteld. En al dat soort dingen meer. Het huwelijk is inmiddels afgeschaft. Officieel niet, maar in de praktijk wel. Men doet het langs een andere route gewoon. Enzovoorts. Alle mensen gelijk, men is dat allemaal kwijt. En dus of de Messias nou van David afstamt of waar, ja, dat maakt er niks uit. Dat weet niemand meer. Nou ja, we weten het wel. Je moet af en toe die tekst lezen, 1 keer per jaar uit Lucas. Of uit Matthäus 1 mag ook. En dan heb je het wel weer gehad, maar men weet er verder niks mee. Want waar binnen het christendom gelooft men dan dat de Heer Jezus ooit op de troon van David zal zitten in Jeruzalem? Nee, niet voor een uurtje of een dag, op de jongste dag even, in het voorbijgaan. Maar wat langer. En zal heersen van daaruit over Israël natuurlijk, terugverzameld Israël in principe, en over de gehele wereld, over de gehele aarde. Maar gelooft men dat dan binnen het christendom? Dan is men toch helemaal kwijt. En zelfs binnen het jodendom, nou ja, het hele orthodoxe gelooft men dat nog wel. En als het wat vrijer wordt, dan maakt het zo ook niks meer uit. En dan heeft men zelfs ook meerdere messiassen trouwens. Minstens 2. Maar goed, ik ga u dat allemaal niet uitleggen, dat hoef je allemaal niet te weten. Maar dit moet u wel weten, hij is de zoon van God, daar hebben we het over, is naar het vlees, staat er. Uit het zaad van David, dat is van belang, omdat dat aan David beloofd was. Even kijken, oh ja, het staat onder vers 2, 2 Samuel 7 vers 12, oké. Okay. Waar de Heer aan David beloofde dat uit zijn zaad na hem iemand zal opstaan enzovoorts. De bekende Davidisch verbond noemen wij dat in het algemeen. Maar dat is nog één ding en dat gaat over de toekomst. Maar dat is in het christendom sowieso een twijfelachtige zaak. En dan heb je een volgende zaak die is nog twijfelachtiger. En gek genoeg, maar dat is vers 4. Waar staat die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Kortom, het evangelie van God, van zijn Zoon, uit het zaad van David, Zoon van God, maar uit het zaad van David, maar die vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. Hoe dan? Ja, naar de geest der heiligmaking. En het is bewezen of zo uit de opstanding der doden. Dan moet ik altijd even wachten, want in het Oude Testament vinden wij ook geschiedenissen waarbij mensen opstaan uit de dood. Dan wel uit de doden. En zelfs in de voorgaande bladzijden hier in het Nieuwe Testament komt dat voor? En ja, als de Heer Jezus in dat rijtje past, hoezo is hij dan een beloofde zoon van God? Dat raak je dan dus kwijt, dat hele idee. Maar het punt is, en dat is het probleem van het vers feitelijk, het punt is dat dit er niet staat. Niet in het Grieks. Waarna de vraag is, waarom staat hier dan wat anders? En dan moet ik u zeggen, en ik doe dat met enige aarzeling, hier staat wat anders, omdat als men gewoon netjes vertaalt dat wat er wel staat, zou men meteen als ketter beschouwd worden en de kerk uitgegooid zijn, op zijn minst. En er zijn mensen die hebben, omdat ze er inderdaad anders over dachten, over deze kwestie, die hebben dat moeten bekopen met de brandstapel. Die trouwens niet was opgericht door Rooms-Katholieke handen. En meer zeg ik er liever niet over, want ja, ik ben hier niet om lelijke dingen te zeggen over Calvin en dingen. Nee. Maar kijk, in de gauwigheid heb ik even van mijn bureau een andere vertaling meegenomen. Sterker nog, dat zijn 6 vertalingen, hè? 5 andere. De Statenvertaling en nog 5 andere. Dat is niet meer te krijgen, geloof ik, hè, dit. Nieuwe Testament wel? Nou ja, doet er niet toe. Daar hebben wij, staan de 6 naast elkaar in kolommen. Statenvertaling zegt in vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. Die heb ik u net voorgelegd. Die krachtelijk, met kracht bewezen is te zijn de Zoon van God. De NBG, want verder gaat hij niet, die van 1951 heet het, daar staat, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods zoon te zijn. Dat staat dus niet bewezen, maar verklaart Gods zoon te zijn. Ik vind het een knap compromis. Maar ik weet niet hoe u dat hebt, maar je gaat dat proeven, je gaat dat ruiken. Van men heeft er iets mee gedaan. Het ene was bewezen, staat de vertaling, de Zoon van God te zijn. Nieuw NBG is verklaard Gods Zoon te zijn. De vertaling Petrus Canisius, vraag me niet wat voor vertalingen dat allemaal zijn, maar het is een officiële Nederlandse vertaling, Petrus Canisius. Daar staat, en naar de geest van heiligheid als Zoon van God in kracht is gesteld, door zijn opstanding uit de dood, in kracht is gesteld, heb je al 3 verschillende woorden. Bewezen, verklaard, gesteld. Dan heb ik vertaling Brouwer, dat is Obbing Brouwer, maar Brouwer was die van het Nieuwe Testament. Dat is een tamelijk vrijzinnige figuur, zal ik maar zeggen. Obbing en Brouwer, maar toe maar. En daar staat hij vers 4, na zijn geestelijke heilige aard, door een machtdaad als zoon van God kenbaar gemaakt. Dan heb ik u 4 vertalingen genoemd. Dan heb je 4 verschillende woorden. Dus je weet dat er wat meer is, hè? Ja. Dan hadden we nog de Lutherse vertaling. Ik zei, hadden we nog, want ja, de Statenvertaling, onze Statenvertaling, is in hoge mate beïnvloed geworden door de Luthervertaling. Die was er namelijk eerder, zodat de Statenvertalers eventueel, als ze er niet uitkwamen, teruggrepen op de Luthervertaling. Dat hebben ze hier ook gedaan. Die hebben vertaald met en krachtig bewezen is te zijn, nog een keer, en krachtig bewezen is de Zoon Gods te zijn naar de geest die heiligt, enzovoorts. Dus bewezen. En daar hebben de Statenvertalers het van overgenomen, van Luther. Maar ik heb er hier nog een, dat is de Leidse vertaling. Leidse vertaling, die stamt uit eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Officieel voor het eerst gepubliceerd, Nieuwe Testament in 1914. Dus het is betrekkelijk nieuw. Maar die is gemaakt omdat de gereformeerde synode, die kwam er niet uit. Die wilde een nieuwe vertaling maken. Daar kregen ze onderling oneenigheid over. Toen is het zaakje weer aan de kant geschoven. En toen hebben enige Leidse professoren hebben de koppen bij elkaar gestoken. Beroemde lui. En die hebben zelf een vertaling gemaakt. Maar het waren eigenzinnige types. Dus die Leidse vertaling is nooit goed geaccepteerd geworden. Behalve in eigen kring van een van die professoren. En vandaar dat hij nog gelezen wordt. Vandaag weet ik niet. Maar tot voor kort werd hij gebruikt in de zogenaamde, dat heet de Nederlandse Protestantenbond, geloof ik. Dat is toch een tamelijk vrij, wij noemen het toch vrijzinnige groepering. Maar goed, dat is de Leidse vertaling. Maar die lui werden niet gehinderd door vooroordelen. Daar zaten ze niet zo mee. Ze waren niet zo erg orthodox. Dus die hoeven daar geen rekening mee te houden. En daarom is het soms een goede vertaling. Omdat ze ook gebruik maakten van de Nestlé-versie van het Grieks. En ook van die van Tischendorf. Dat is niet verkeerd. Dat is echt goed. Maar goed. En die hebben vertaald met, oh, dat is leuk, dus dat Paulus uitverkoren om Gods blijmaren te brengen. Hoe vind je die? Blijmaren. Wist u dat al? Alternatief voor evangelie. Blijmaren. Ik vind dat mooi. Blijmaren. Nou ja. De blijmaren die het tevoren door zijn profeet in de Heilige Schrift heeft aangekondigd over zijn zoon, die na zijn vleeselijke afkomst uit het zaad van David was gesproten. Nog een goede vertaling. En naar zijn heilig geestelijk wezen door Gods kracht bestemd was Gods zoon te zijn. En bestemd was Gods zoon te zijn is een volkomen correcte vertaling van het Grieks. Want orizo, ons woord horizon, orizo betekent de het einde, het doel, de bestemming bepalen. Tevoren verordineren, eigenlijk verordineren. Dat is het woord in de Statenvertaling elders. Dat wil zeggen in andere schriftplaatsen. Waar van ons staat in Efeze 1 dat wij in Christus verordineerd zijn. Er staat nog tevoren voor. Maar verordineerd. Dat wil zeggen, de bestemming bepaalt. En de Leidse vertaling doet dat perfect. En vertaalt dus, die door Gods kracht bestemd was Gods zoon te zijn. Door zijn opstanding uit de doden. En zo is het maar net. En wat de taalkundige achtergrond verder is van die formulering, weet ik niet. Maar dat die in overeenstemming is met wat wij elders in de Bijbel lezen daarover, ja, daar ben ik zelf van overtuigd. Alleen het probleem is dat het niet in overeenstemming is met de officiële christelijke leer. Die spreekt over iemand die de zoon van God is in zijn wezen. En dat dus altijd al was en dat dat ook altijd zal blijven. Dat laatste heb ik geen bezwaar tegen. Het eerste wel. Want in Bijbels jargon vind je dat niet. In Bijbels jargon vind je dat een mens uit het zaad van David, ja, wel van Gods wegen verwerkt. Maar dat een mens uit het zaad van David tot zoon van God gesteld werd door zijn opstanding. Het is precies wat ik u voorlas net uit de nota bene Leidse vertaling. Die wordt geacht vrijzinnig te zijn. Maar het is wel een correcte vertaling. Hoe dan ook. Alleen ja, dat klopt niet met de Nicaeaanse of hoe dat maar heet, allemaal geloofsbelijdenis enzovoorts. En dus heb je dan een probleem binnen het christendom. En daarom draaien die andere vertalingen eromheen. Bewezen, zo van het is vastgesteld. En anderen zeggen, nee, hij is gesteld tot zoon. Jawel, in de zin van gedemonstreerd, kenbaar gemaakt of verklaard, of welke woorden ik u maar voorgelezen heb. Maar ja, daar staat er niet. Er staat dat hij daarvoor bestemd was. En dat hij dat geworden is, in zijn opstanding en dat dat ook inderdaad deel uitmaakt van die bestemming. De bedoeling was dat eenmaal iemand uit het zaad van David zou opstaan uit de dood en daarmee officieel tot zoon van God zou gesteld worden. En niet alleen is het in strijd met die gangbare leer van hij was altijd al de zoon van eeuwigheid als een van de personen, maar het is misbruik van het woord persoon, een van de personen van de Godheid als zodanig. Dat is één probleem, maar het andere probleem is dat men het begrip zoonstelling niet kent. En dus met het vers ook geen raad weet. En dat is jammer en ook enigszins verwijtbaar als u mij vraagt, omdat in het boek Genesis, dat is per slot waar je je Bijbel begint te lezen, in het boek Genesis is dat het grote thema. Nou ja, dat is de doorgaande draad dan door het boek, als ik het zo mag zeggen. Daar gaat het over zoonstelling. En ik moet erbij zeggen dat het woord genese, waar de naam Genesis van afgeleid is, niet alleen het woord is ter aanduiding van de voortplanting, maar wel degelijk van de zoonstelling. Want er moet een erfgenaam komen, want de mens is sterfelijk. En die zoon, die erfgenaam, die moet voortgebracht worden. Dat is wat genezen is. En ook al zou dat in het Grieks niet zo zijn, dan nog is het in het Hebreeuws zo. Want dat begrip toldood, dat heeft alles van doen met wat tot stand gebracht is en tot stand gebracht wordt enzovoorts. En bovendien, in onze Bijbels lezen we daarover, alleen we hebben het gemaakt tot eerstgeboorterecht, in aanstelling in het eerstgeboorterecht, wat ook een beetje een vreemde term is, want er zijn ook volkeren waarin ze het laatstgeboorterecht hanteren in dezelfde betekenis. Nou ja, als de eerste die geboren wordt de erfgenaam wordt, dan krijg je in de loop van de tijd dus veel meer erfgenamen dan wanneer men de laatste zoon die geboren wordt tot erfgenaam zou maken. Of niet dan? Hebben jullie dat nog? Dus als je de eerstgeboren erfgenaam van de koning maakt of weet ik veel wat, ja, dan moet je al vrij snel weer een andere hebben. Want dan is die koning alweer tamelijk oud, zal ik maar zeggen, op het moment dat die koning wordt. Nou, ik kan beter zijn jongste broer nemen, dan kan die wat langer mee, enzovoort. En er zijn volken waar het zo gaat, zie. Dus dat wordt eerst geboorterecht, ja. Het gaat om het geboorterecht, en zo vertaalt men het dan ook het liefst maar. Maar dan nog is het een raar woord. Want het heeft met geboorte helemaal niks van doen. En bovendien, wij hebben, maar dat zei ik u, wij hebben in onze westerse cultuur het begrip geboorterecht afgeschaft, officieel. Vandaar dat we nog altijd moeite hebben met het koningschap in Nederland. Wat dan ook in Nederland pas heel laat geïntroduceerd is. Eigenlijk toen het al afgeschaft was. Maar goed, een heel ingewikkelde situatie. Maar laat ik u daar ook niet mee lastigvallen. Waar het me om gaat is dit, dat God van tevoren het een en ander beloofd had, namelijk iemand die uit David zou voortkomen, en dat is niet Salomo. En ook al kun je vanuit de Bijbel 100 keer gaat niet, maar ook al kun je vele keren uit de Bijbel aantonen, want dat kan je, dat die woorden over het zaad van David, dat die vervuld zijn geworden door Salomo. Ook al kun je dat nog zo goed aantonen, dan kun je aan de andere kant net zo goed aantonen dat dat dan toch niet definitief is, want dat dezezelfde belofte ook na Salomo nog van toepassing is en aangehaald wordt, zodat je kunt zeggen Salomo valt in het kader van die profetieën, van die beloften Gods, maar dan nog, er moet er later een komen. Iemand als Salomo, iemand die meer is dan Salomo. En dan leen ik de uitdrukking maar even uit, wat was het? Matteüs 12 is het, ja, de eerste bladzijde links gekomen. Ja. Oké. Meer dan Salomo is hier, enzovoorts. Kortom, dat is essentieel, dat is een belofte die God van oudsher gedaan heeft. Maar op dezelfde wijze en in hetzelfde schriftgedeelte inderdaad, 2 Samuel 7, heeft God beloofd dat die zoon van David door God zelf tot zoon zou gesteld worden. Tot zoon, dat staat er letterlijk. Dat wil zeggen, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Hetgeen toch een situatie beschrijft die er eerder niet is en daarna weer wel. Zie? Nou ja, en ik ben geen theoloog die zijn baantje probeert te redden of iets. Dus ik hoef ook niet iets moeilijks ervoor te verzinnen. Iets van, ja, maar dat betekent dat hij dat even kwijt was in zijn vernedering op aarde of zo. Want daar krijg je trouwens ook problemen mee met zo'n theorie. Net zo goed, word je kwalijk genomen. Je redt het niet. Het punt is gewoon, hij werd tot zoon van God gesteld in zijn opstanding. En mocht er nog iemand zeggen, ja, maar in het Johannes-evangelie bijvoorbeeld wordt hij toch als zoon genoemd en noemt hij zichzelf de zoon. Dan moet ik zeggen, ja, voor zover dat letterlijk gebeurd is, was het prematuur, vooruitgrijpend op de toekomst. En daarom moet ik u zeggen dat in hoge mate die woordkeus dan toch bepaald is geworden doordat het geschreven is achteraf. Het evangelie van Johannes is geen oud-testamentisch bijbelboek hoor. Het is een nieuw-testamentisch bijbelboek en geen betekent het is geschreven na de opstanding van Christus. En dan, en daar gaat het ons natuurlijk vervolgens echt om. Namelijk omdat het voor ons in de praktijk van belang is, wat de apostel dus als roeping heeft ontvangen, is dit te prediken, dat God deze beloften vervuld heeft. Met name dus eigenlijk, je kunt het beperken, eigenlijk die van 2 Samuel 7. Omdat daarin zowel gesproken wordt over de zoon van David als over de zoon van God. Bij elkaar, als één en dezelfde. De zoon van David die zoon van God zou zijn. Ook in die volgorde. En God heeft die beloften vervuld en bevestigd in, maar vervuld door, want zo staat het er dan ook, door de opstanding van Christus. Door zijn opstanding uit de dood. En ik lees hem nog een keer, even de Leidse vertaling. Kunt u straks een foto van maken met die mobieltje. Na zijn heilig geestelijk wezen door Gods kracht bestemd was Gods zoon te zijn, of te worden, door zijn opstanding uit de doden. Hebben jullie? Precies, dat is wat ik u probeer te vertellen. En zo woorden van die strekking zouden er eigenlijk hebben moeten staan. Dat wil zeggen, in zijn opstanding werd hij tot zoon gemaakt. En dat dat de correcte lezing is, ik zeg met opzet niet vertaling, maar dat dit de correcte lezing is, dat je dit uit dat vers zou moeten begrijpen, ja, dat is makkelijk genoeg, want dat lees je daarna in Handelingen 2. Maar u weet, men is bevooroordeeld bij het lezen van de Bijbel. Ik kan het rustig zeggen, want dat heb ik van Ouweneel geleerd. Jawel, de Ouweneel. Die zei, dat is eigenlijk ondenkbaar dat je de Bijbel onbevooroordeeld zou kunnen lezen. Hij zit me nog altijd dwars en daarom heb ik hem onthouden, deze uitdrukking. Kan je de Bijbel onbevooroordeeld lezen? Dan moet ik u zeggen, nou, ik heb links en rechts al een oordeel, maar het is omdat ik de Bijbel al gelezen heb. Dus als ik het nu weer lees, heb ik al vooroordelen, ja. Maar op goede grond. Heb u dat nog? Maar als je de Bijbel onbevooroordeeld leest, dan lees je wat hier staat, dat de Heer Jezus Christus, onze Heer, moet ik eigenlijk zeggen, Jezus Christus onze Heer, want dat is de voltooiing van die zin in vers 4, voltooiing van vers 4, dat die als zoon van David gesteld is tot zoon van God door zijn opstanding uit de dood. Maar dat is niet alleen wat je hier leest, maar dit is net zo goed wat je leest in Handelingen hoofdstuk 2, waar het ons dan toch weer eerst verteld wordt door Petrus. Want Petrus zegt dat. En die doet het op dezelfde grond. Dat wil zeggen, ook op grond van 2 Samuel 7 vers 12. En ik weet het zeker, ik mag het rustig zeggen, want in mijn Bijbel staat die verwijzing er ook onder. Namelijk onder vers 30 van Handelingen 2. waar dan staat dat David een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, zie, naar het vlees, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Hij gebruikt dus 2 Samuel 7 vers 12 ter verklaring van Psalm 16 vers 8 over gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten enzovoorts. Gij zult me de weg des levens bekend maken. Petrus zegt, dat zijn woorden van David, ze gaan over de Heer Jezus en David wist dat, want hij was een profeet. Hij heeft dit geschreven over de Heer Jezus. En dus, vers 32 van Handelingen 2, deze Jezus heeft God opgewekt. En daar zijn wij allen getuigen van. Begrijp je me goed? De discipelen worden apostelen en ze worden beschreven als getuigen. Maar zij getuigen niet van wat de Heer in hun leven gedaan heeft. En hoe ze eerst aan de drank en aan de drugs waren. En er waren nog een paar dingen die ik beter niet kan noemen nu. Maar goed, en toen kwamen ze tot geloof of zo. Toen heeft de Heer het zo geleid en toen kwam het allemaal alsnog in orde. En dat is dan een persoonlijk getuigenis. Ik moet u zeggen, dit is een misbruik eigenlijk van het hele begrip. Ja, dan trek je het wel erg naar beneden. Nee, niet dat dat niet kan, wat ik nu vertelde. Maar ja, ik weet niet of u dat weet, maar zulke getuigenissen vind je in de diverse godsdiensten der wereld ook, hoor. En dan vinden ook bijzondere genezingen plaats, wonderen en tekenen en spreken in tongen en alles. Vindt daar ook allemaal plaats. Hoezo? Wat wil je ermee bewijzen? Daar kun je helemaal niks mee. Maar dat zij getuigen zijn, dat wil gewoon zeggen, zij hebben die opstanding van de Heer Jezus Christus meegemaakt. Die gebeurtenissen, daar waren zij bij. En ze hebben het een en ander gezien, gehoord, aanschouwd, getast, zei Johannes later in Johannes 1 enzovoort. En daarna getuigen zij ervan, want getuigen betekent echt heus alleen maar spreken over de dingen die je hebt waargenomen. Dan zeggen ze, ja, er is wat gebeurd en er stonden heel wat getuigen omheen. Nee, dat waren geen getuigen. Dat komt later pas als ze erover moeten vertellen, over wat ze gezien hebben en beleefd hebben. Dat is getuigen. Ook dat begrip is dus bij ons gekelderd, als het ware. Maar wat Petrus hier predikte, wat de apostelen predikten, was gewoon een gebeurtenis. Niet een filosofie, niet een emotionele beleving als zodanig of zoiets, maar gewoon een historisch feit. Vandaar dat de duivel er alles aan doet om de historische betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel te trekken. U weet wel, ja, is niet echt gebeurd, zijn verhalen. Maar daar gaat het nou juist om. God doet dat en er wordt verslag van gedaan van zijn werken. Dat deden de profeten van ouds en dat deden de discipelen die hier apostelen waren geworden, zij zijn getuigen. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten? Dat is Handelingen 1. Toen zei de Heer, nou, ja. Maar gij zult mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, geheel Judea, tot aan het uiterste der aarde. Handelingen 1, vers 8. Zie? Van wat ze gezien, aanschouwd, gehoord en getast hebben van het woord dat geopenbaard is, enzovoort. Dat is 1 Johannes 1. Kortom, Handelingen 2 ben ik nu weer even terug. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Ja, dat is de verwijzing naar Psalm 110. Vers 1, zit aan mijn rechterhand. Ja. Gij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Nou ja, dat is de verwijzing naar Joël 2. De schriftlezing waarmee Petrus zijn uiteenzetting begon. In vers 17. En het is natuurlijk de verwijzing naar Zachariah 10. Nee, 12 is dat, Zachariah 12. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want niet David, maar de Heer Jezus Christus is het. Daar gaat het om. Die is gezeten aan Gods rechterhand en is gesteld tot Zoon van God. En dat is de prediking. De samenvatting. Ook hier in vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Messias Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Jullie wilden hem niet, maar God heeft hem opgewekt en God heeft gewoon gedaan wat hij beloofd had te zullen doen. Dat is waar het om gaat. En waar je daarna ook de Bijbel openslaat, het wordt niet anders. Bekend is, ik neem aan dat het bekend is, dat je na in Handelingen kom je terecht bij, een hoofdstuk verder of zo. Bij Petrus die voor het Sanhedrin zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven, geen andere naam onder de mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Het is die naam. Het is de Heer Jezus, wie Hij is, en dat is inclusief logischerwijze wat Hij doet. Want wat Hij doet is in hoge mate bepalend voor wie Hij is, zijn identiteit. Dat geldt voor iedereen, dat geldt voor God in de eerste plaats, en dat geldt voor de Heer Jezus ook. Wie Hij is wordt bepaald door wat Hij doet, dat geldt voor elk mens feitelijk. En dus, er is geen onder de hemel geen andere naam. Later lezen wij over de Filippus en de Kamerling en daar staat er. En hij verkondigde hem Jezus. Enzovoort. En we lezen over Paulus, waar hij maar komt, in de diverse plaatsen. En daar staat er dat hij de Joden in de diverse synagogen probeert te overtuigen dat Jezus is de Christus. Daar gaat het om. En nergens, maar dan ook nergens, lees ik iets over de persoonlijke nood van de toehoorders. En dat ze in moeilijkheden zitten en dat het zo slecht gaat in hun leven op allerlei gebied. Natuurlijk primair en huwelijk, maar dat lees je natuurlijk allemaal nergens. Toch, je leest gewoon, de prediking is, God heeft zijn woord vervuld en hij heeft die mens voortgebracht. Ik zeg het nu niet om nog een nieuw thema aan te halen, maar als vanzelfsprekend. God heeft die mens voortgebracht naar zijn beeld en gelijkenis aan wie de hele aarde zou onderworpen worden enzovoort. En ik ben me bewust, als ik het zo zeg, dan zeg ik dus dat het al beloofd was, niet in 2 Samuel 7, maar in Genesis 1. En dat is ook zo. In die zin ligt het inderdaad allemaal in elkaars verlengde. Maar toen maar. Maar we hebben geen andere boodschap dan dat. Dit is de boodschap. Dat andere, ja, dat moet je overlaten aan die voetbalmanagers, of hoe ze maar heten, die lui met hun pep talk, die nog even de mensen toespreken, die zeggen, laten we nou allemaal in de kring gaan staan, en de armen om elkaar schouders, en dan, want de wedstrijd gaat zo beginnen, en die gaan we winnen, met elkaar, gaan we het samen doen, enzovoort. En ze praten niet over de eenheid van de gemeente, maar de eenheid van de club, en van het team, en wat het elftal, en wat het maar was allemaal. Heb je dat nog? En ik vanmiddag zag ik nog Leclerc, hoe heet hij van zijn voornaam ook alweer? Leclerc. Nou ja, in ieder geval, die zag ik mediteren aan de rand van de racebaan in Singapore, voordat de Formule 1 race begon. Hé? Onverstoorbaar, ja, er stonden wel camera's opgericht, daarom zag ik het. Maar goed. Weet je wel, zich helemaal leegmaken enzovoort. En denken, die is met zijn stille tijd bezig, want die moet zo meteen. Okay. Geconcentreerd en wel. En misschien roept er nog iemand tegen, doe je best, maar je kunt het als je maar wil, enzovoort. Nou ja, en dan krijgen wij predikanten, of hoe ze maar heet, tegenwoordig geestelijke leiders, die doen precies hetzelfde. En dan in de naam van God of een God of wie het maar is eigenlijk, want ik weet nooit wie ze precies bedoelen. En inderdaad gaat het u slecht, heb je van uw leven een puinhoop gemaakt, je kunt je het best melden bij de Heer. Die wil er wel wat van maken. En daarna, en als het goed gaat met je leven, als je denkt dat je het allemaal voor elkaar hebt, gefeliciteerd, vind het knap, als het echt zo is. Maar het beste wat je kunt doen, is naar de Heer gaan. En het allemaal aan hem ter beschikking stellen. Wat het is. Die boodschap is niet anders. Is niet voor de een of voor de ander. Het is voor iedereen. Het geldt voor alle mensen. Maar het gaat niet om de mens, het gaat om God. Onze schepper, die heeft het een en ander gesproken. Die heeft het een en ander ons bekendgemaakt. Die zegt wat hij aan het doen is. Die heeft ons uitgelegd in wat voor een wereld wij ons bevinden. Een wereld waarvan wij deel uitmaken, overigens. En die zegt, maar maak je geen zorgen, ik verlos je daaruit. Na het zuur komt het zoet, zei Rutte. Maar daar komt niks van terecht. Maar dat wisten we al toen hij het zei natuurlijk. Maar de Heer zegt dat. Dan maak je geen zorgen, ik heb een plan met deze wereld, je kunt er deel van uitmaken. Maar het schip waarop je je bevindt is een zinkend schip. En wat je ook van plan bent, komt niks van terecht. En wat voor goede bedoelingen je ook hebt. En dat is de menselijke geschiedenis, de geschiedenis van de mensheid. Goede bedoelingen. Men wil er wat van maken. Of dacht u dat er mensen zijn die er bewust op uit zijn om de hele zaak om zeep te helpen? Nee toch? En als ze zijn die de zaak willen flessen, dan nog is het omdat ze vinden dat er daarna wat beters moet komen. Dan moet eerst dit oude weg. Dat is ook klassiek. Leven de vooruitgang. Nee, daar worden boeken over geschreven. Ik zeg het in twee zinnen, maar goed. Leven de vooruitgang. En als je vooruit wil, moet je het bestaande moet je vernietigen. En, want dan kan er wat nieuws voor in de plaats komen. Dat is vooruitgang. Er zijn talloze voorbeelden van te geven. Want het wietsjaswonde. Nou ja, laten we het maar niet over hebben. Maar en zo is het met onze levens dikwijls ook. We staan onszelf in de weg. Maar wat je moet doen, is komen tot de Heer. Je leven aan hem geven. Zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb u gehoord. Ik heb de blijde boodschap gehoord. Ik heb begrepen dat u beloften gedaan hebt en dat u ze vervult. En dan trek je je eruit, geef je een nieuw leven. En inderdaad vult je handen, dat is wat er gebeurt. Ja, zie. En of het riskant is of niet, of je dan weet wat er verder met je leven gebeurt. Nee, maar dat weet je ook niet als je niet tot geloof komt. Dat blijft zo. Dat is de aard van, eigenlijk is dat de aard van de tijd als zodanig. Je weet niet wat het ons brengt. Soms denk ik, nee, meestal denk ik, dat is maar goed ook. Want je hebt er verder ook niks aan. Maar voor vandaag vertrouwen wij op God en zijn beloften. En dit is de enige prediking. En lees het maar na. We hebben het niet afgesproken, Erwin Vos en ik. Maar ja, hij leest Colossense 2 en er staat, je wordt gewaarschuwd voor die overlevering van die mensen en voor die filosofie, ijdele verleiding. Want je moet naar Christus. Dat is precies het onderwerp wat ik met u bespreken wilde. Dat is de introductie meteen in Romeinen 1. Gaat maar om één ding. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus. En in tussenzinnen wordt verteld hoe dat dan zo gekomen is en waar het op vast zit enzovoorts. Maar dat is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus. En een paar versen verder heet het, dus kortheidshalve, het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet voor een ieder die religieus is, maar precies het tegenovergestelde. Voor een ieder die gelooft. Moeilijker is het niet. En dat is precies altijd het probleem. Bij Christus denkt men, het gaat over religie. Ik moet u zeggen, nee, daar gaat het nou juist niet over. Het gaat over de waarheid. En de waarheid is het tegenovergestelde van religie. Zie? Wet is religie, maar Johannes 1 zegt, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is waar het om gaat. Wij worden door geloof in de Heer Jezus Christus getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Gelaten 1 vers 4. En krijgen daarmee deel aan het werk dat God zou doen tot voortbrenging van een nieuwe schepping. Dat is uiteraard in de toekomst. Of je dat hiernamaals moet noemen, ja, dat maakt mij, ik vind het een raar woord, hiernamaals. Het zijn trouwens drie woorden. Ik vind het een raar ding, want daar gaat het toch altijd over? Ik hoor nog die Wim Kok roepen op het Malieveld, toen hij nog, vakbondsvoorzitter was. Man, dan kon iemand schreeuwen. En we gaan het samen doen, hè, met elkaar. Voor een betere toekomst gingen ze werken. En daarna hoor je dat alle dagen in Den Haag. Naar een beetje, ik weet, het is net dinsdag september geweest. Ik heb het niet gehoord deze keer. Maar het zal wel weer gaan over een betere toekomst. Dan gaat het toch altijd. Is dat het hiernamaals? Er komt hierna. Wij zijn onderweg. Inderdaad. Noodzakelijk naar de toekomst. En het punt is dat de Heer, de schepper van hemel en aarde, een toekomst bepaald heeft. Die zegt, we zijn onderweg naar een nieuwe schepping die ik maken zou, of zal. Tamelijk letterlijk geciteerd uit Jesaja 65 en 66. En natuurlijk 2 Petrus 3. Dat is wat wij verwachten en daarheen zijn we onderweg, omdat wij een God hebben die zijn beloften vervult onder alle omstandigheden. Daar is niks vaags aan, dat is geopenbaard hier in dit woord. En voor zover er wat gepredikt zou worden, is het dus inderdaad Jezus Christus, omdat alle beloften Gods, zoveel als er zijn, in hem en daarmee in zijn werk, een persoon, in hem ja en amen zijn. Amen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom die u ons geschonken hebt. Die rijkdom namelijk die bestaat uit de waarheid die wij vinden in uw woord, dat wij voor ons hadden. Maar ook die gelegen is in die geest die u beloofd had te zullen uitstorten en die ons in heel die waarheid, in heel dat woord zou leiden. Wij danken u daarom dat we mogen leren verstaan dat wat de mens ook uitvoert en welke plannen hij ook maakt, dat daar nauwelijks wat van terecht kan komen, maar dat aan de andere kant u uw beloften hebt bekendgemaakt, ook aan ons. En dat u het bent die uw beloften vervult, dat u dat gedemonstreerd hebt ook in het verleden en dat u uiteindelijk het een en ander bekrachtigd hebt in de opstanding van onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat dit evangelie, deze boodschap, die voor ons wel degelijk een blijde boodschap is, dat die boodschap ook tot ons kwam. En dat wij er gehoor aan mochten geven en in vrijmoedigheid mogen naderen tot u. In het besef dat wij vergankelijke, zwakke mensen zijn, maar dat wij mogen komen op grond van uw uitnodiging en op grond van het volbrachte werk van onze heiland. Dat we mogen komen tot u en mogen naderen tot die troon van uw genade, waar wij mogen leven uit die genade en uit barmhartigheid die u ons verleent en uit hulp te bekwame tijd. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan en bij die kracht van uw genade, opdat die kracht in onze zwakheid mag volbracht worden, opdat u tot uw doel mag komen, ook in onze levens, en opdat die levens zouden zijn, tot eer van uw naam. Amen.